Goedemorgen gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en met ons verbonden via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, voor. En we lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 48, tot hoofdstuk 2, vers 12. En het thema van deze dienst is: Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdag 5 januari is in de leeftijd van 78 jaar overleden zuster Jannie Wonders Diepeveen. Zij woonde Goudvink 24. Gelegenheid tot te condoleren is aanstaande dinsdag 12 januari van 7 uur tot 7:45 in de Munnikehof. Vanwege de COVID-19... zal de rouwdienst woensdag 13 januari in besloten kring worden gehouden in de Munnikehof. Omstreeks 3 uur zal daarna de begrafenis plaatsvinden op de naastgelegen algemene begraafplaats. En straks zullen we mevrouw Honders gedenken. Door de COVID-19 maatregelen is het aantal bezoekers van deze kerkdienst beperkt tot 30. En vanmorgen zijn daarom alleen de leden van wijk 1 uitgenodigd. Op zondag 17 januari worden de leden van wijk 3 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 4. En de uitnodigingen hiervoor zullen vrijdagavond worden verstuurd. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is ondersteunend materiaal beschikbaar bij het online volgen van de kerkdiensten. U kunt het vinden op de website en het is meegestuurd met de zondagsbrief. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de zending, en voor het bouwfonds. Uw collectebijdragen kunt u overmaken op het rekeningnummer dat vermeld is in de zondagsbrief en straks ook zal worden getoond op uw scherm. We zingen u thuis en luisteren hier naar Psalm 116, vers 1... En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u verzoeken indien mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 5 januari is in de leeftijd van 78 jaar overleden onze zuster Jannie Honders Diepeveen. Ze overleed in het ziekenhuis in Ede nadat ze daar opnieuw was opgenomen. Dat was in de afgelopen weken al vaker nodig geweest in verband met ontregelde bloedwaarden en ook een longembolie. Deze keer werd echter op meerdere plekken in haar lichaam kanker gevonden. En kort nadat de uitslag van die onderzoeken bekend was geworden, is ze al overleden. Voor allen die daaromheen stonden, onverwacht. We willen zuster Honders nu gedenken met een psalm die haar dierbaar was, die ook boven de rouwkaart staat, psalm 23. En we willen luisteren of zingen het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Laten we gaan luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, dat we onze zonden leren kennen en de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen antwoorden met psalm 26, daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel, onnodig, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst met elkaar nu bidden en danken. We willen onze voorbeden denken aan broeder Koster van Poortjesgoed 60. Hij moet aanstaande dinsdag een hartoperatie ondergaan. Er zal een bypass worden gemaakt. We willen bidden voor zuster Klumpenaar Reinders van de Scheepjeshof 11. Deze week is uit onderzoeken in het ziekenhuis gebleken dat er uitgezaaide kanker is gevonden. En er is geen behandeling gericht op genezing meer mogelijk. Wij bidden voor de rouwdragende familie Hondes in verband met het overlijden van zuster Hondes Diepeveen. We willen ook bidden voor Rianne Oost-Indie. Haar vader is gisteravond overleden na een periode van ziekte. In onze dankzegging willen we danken voor de geboorte van Fleur, dochter van Martijn en Rianne Ravenhorst, Langelaar, Erasmusstraat 12... We danken voor de geboorte van Evi Elisa, roepnaam Elisa. Ze is de dochter van Luc en Annelinda Zwart, Emmerschans 32. En we willen ook danken samen met Michel en Monica van Zanten. Zij ontvingen afgelopen week goede berichten over de zwangerschap van de tweeling. Er blijven zorgen, maar beide kinderen zijn gegroeid en de hartjes functioneren beter. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen wij bij u als gemeente. Op deze nieuwe dag, de eerste dag van een nieuwe week. En wij danken u, heren, dat u het ons geeft om samen te komen. Enkele hier en velen op afstand. We danken u, Heere, voor uw woord dat u in ons midden legt. En Heere, we hebben zojuist gezongen of u ons hart wil beproeven, alwetende. Of u onze gangen wil toetsen en of u ons wil doorzoeken. Heere, vanmorgen zullen we horen hoe u, Heere Jezus, kwam om de hemel te openen. Opdat wij uw heerlijkheid zouden zien en daardoor zouden worden gewonnen voor uw koninkrijk en voor uw zaak. Maar Heere, als u de hemel opendoet, bewaar ons er dan voor dat wij ons hart ervoor sluiten. En dat we er langs heen kijken, er langs heen luisteren. Want u komt vanmorgen naar ons toe. En u heeft ons een evangelie te verkondigen. Een evangelie van blijdschap en overvloed. Door de genade die u, Heer Jezus Christus, hebt verdiend. En Heer, dan bidden wij u of u ons hart ermee wil vullen vanmorgen. Maak het voor ons gemakkelijk, Heer. Wanneer het wellicht zo kan zijn dat er zoveel is wat ons afleidt. Of als we het lastig vinden om ook nu maar weer opnieuw op afstand het te moeten volgen. En we missen elkaar hier in de kerk. Heer, laat het zo zijn dat we een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. En geef dat we zo in het licht van u mogen komen. Ook met al ons duister, Heere, want u kent ons immers. Wij zijn zondaar. Wij hebben ook geen recht erop dat u naar ons omziet. En dat u dat doet en dat u vanmorgen ons ook een dienst geeft, Heere, dat is alleen maar uw genade. En dat maakt ons stil. Daarover mogen we ons verwonderen. Want wat bent u dan goed? Wat bent u dan vol van vergeving? Heere, dat zouden wij zelf nooit zijn. Nooit kunnen. Maar u bent het wel. Heere, stel zo ons oogmerk in de dag. Laat zo uw licht schijnen. Ook in ons hart en leven, in ons huis, in ons gezin. Heere, wij dragen de zorgen in de gemeente aan u op. Wij bidden u voor zieken, voor zwakken, voor ouderen, voor rouwenden. En we noemen u de naam, Heere, van broeder Koster, die aanstaande dinsdag naar het ziekenhuis moet om daar een hartoperatie te ondergaan. Heere, wilt u met hem meegaan? Wilt u hem geloof en vertrouwen in het hart geven, Heere, dat hij zich mag overgeven in uw handen? Ja, dat het uw handen zijn, niet maar de handen van de dokter. Wij bidden u om uw zegen ook voor de ingreep. Laat het goed mogen verlopen, maar wilt u boven alles geven dat hij zich in uw handen mag weten, Heer. U bent immers de Almachtige. U staat boven alles. Bij u zijn we veilig. Weest u hem zo nabij. Heer, wij willen u ook bidden voor zuster Klumpenaar, die in de afgelopen week zo'n ingrijpend en ernstig bericht kreeg. Heer, wilt u haar vasthouden in deze tijd? Als we te horen hebben gekregen dat we ons moeten voorbereiden op ons levenseinde, Heere, wilt u het dan te midden van alles wat dat oproept, bij haarzelf, maar ook bij allen die haar om haar heen staan, haar man en kinderen en kleinkinderen. Heere, wilt u haar dan in het bijzonder ook uw zegen en uw vrede geven? Want Heere, dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat u een God bent die er niet maar is, alleen maar voor dit tijdelijke leven. maar die juist gekomen is om de dood te overwinnen. Heer Jezus, daarvoor kwam u naar de aarde, opdat wij hoop zouden hebben over het sterven heen. Heere, wilt u dat geloof in haar hart leggen? Laat die diepe vrede in haar mogen leven en mogen blijven leven. Heere, we willen u bidden voor Rianne Oost-Indie. Nu ze gisteravond erbij was toen haar vader overleed. Heere, we willen u bidden of u haar wilt troosten. Als in de komende week de begrafenis zal plaatsvinden, laat er troost mogen zijn, Heer, in dat verdriet. De troost dat u uw heil laat komen. En dat we niet alleen zijn en alleen worden gelaten, maar dat u als een herder ook in deze dingen voorop wil gaan. Wees u bij haar en bij haar moeder, bij familie Oost-Indie. Heren, wij bidden u ook om troost voor de familie Hondes. Nu in de afgelopen week onze zuster Hondes Diepeveen is overleden. Heren, wilt u ook bij hen zijn als ze in de komende week op woensdag rondom een open graf zullen staan. En daar het lichaam van haar die hen lief was moeten begraven. Heren, wees u erbij. Wilt u kracht geven, wilt u troosten. En laat ook uw woord, Heere, mogen spreken tot hun hart. Opdat u de eer mag ontvangen, ook van deze dingen, want u wilt er immers bij zijn. U wilt als een herder leiden. We zongen het met Psalm 23, dat zelfs als we door een dal van diepe doodschaduw moeten gaan, dat uw stok en uw staf ons willen vertroosten. Heer, wij willen u danken voor de geboorte van Fleur in het gezin van Martijn en Rianne Ravenhorst. We danken u, Heer, voor dat u nieuw leven wilde geven. En wilt u bij de ouders zijn, de verantwoordelijkheid die ze daarmee ook hebben ontvangen van u, om dit kind op te voeden en groot te brengen en dat ook te doen voor uw aangezicht in uw nabijheid. Heer, wilt u in hun huis wonen en wilt u ook in het hart van Fleur gaan wonen. Dat ze een kind van u mag zijn en worden. Dat u de eer geeft. Een lofbrenger voor u. En Heer, dat bidden we ook voor Evi, Elisa. We danken u dat ze geboren werd in het gezin van Luc en Annalinda Zwart. Heer, u heeft alles goed gemaakt. En we willen u bidden of u erbij wil zijn. Bij de opvoeding van dit kind. Wilt u de ouders geven wat nodig is? Geef dat uw zegen op hen mag rusten. En we danken u, Heere, voor dit wonder van nieuw leven. Wat is het bijzonder om een kind uit uw hand te ontvangen. U komt daarvoor alle dank en aanbidding toe. En Heere, dan weet u ook van de zorgen die er zijn bij Michel en Monica van Zanten. Maar we danken u dat in de afgelopen week er ook goede berichten waren. We danken u dat de tweeling mag groeien. En dat ook de hartfuncties zijn verbeterd, zo lijkt het. Heren, we willen u bidden of u dat kwetsbare leven wil beschermen en in uw hand wil nemen. Geef dat het tot verdere groei mag komen. En dat het geboren mag worden. En dat zo Michel en Monica ook worden verblijd door uw wonderdaden. Heere, we leggen het in uw hand. U bent de schepper van het leven. Wilt u wonderen doen? Wilt u uw zegen eraan verbinden? En Heere, dat bidden we ook voor anderen die nieuw leven verwachten. Wilt u de zegen aan ons geven van het ontvangen van kinderen? En Heere, wilt u moeder en kind dan ook in uw beschermende handen nemen. Heere, zo dragen we dit alles aan u op. Geef ons een gezegende dienst tot eer van uw naam. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, stel je voor dat je een wonder zou mogen doen. Iets heel bijzonders, wat eigenlijk misschien niet kan, maar dat het dan toch gebeurt. Wat zou je dan gaan doen? Ik denk dat je er dan voor zou kiezen om bijvoorbeeld iemand beter te maken. Dan zou je naar een ziekenhuis gaan en daar iemand beter maken. Of misschien, je zou misschien denken aan iemand die het heel erg moeilijk heeft. Misschien wel iemand uit je klas waarvan je weet dat de vader en moeder heel vaak ruzie hebben en dat ze misschien wel gaan scheiden, heel verdrietig. En dan zou je het wonder doen dat ze toch weer van elkaar houden. En dat ze bij elkaar blijven. Nou, wij kunnen geen wonderen doen, jongens en meisjes. De Heer Jezus, die kan dat wel. En we gaan vanmorgen zo'n wonder van de Heer Jezus, daarover gaan we lezen in de Bijbel. Het eerste wonder wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar weet je waar hij dat gedaan heeft? Niet bij iemand die ziek was. Ook niet bij iemand die gestorven was. De Heer Jezus heeft het eerste wonder gedaan in Kana, toen hij te gast was op een bruiloftsfeest. Toen heeft hij namelijk van afwaswater wijn gemaakt. Water dat bedoeld was om je voeten en je handen in te wassen, als je binnenkwam. En daar heeft de Heer Jezus wijn van gemaakt. En nou denken jullie misschien, jongens en meisjes, is dat nou wel zo belangrijk? Want als de wijn op is, dan kun je toch iets anders drinken. Maar ik ga straks in de preek uitleggen dat het er met dit wonderteken nou juist om gaat dat de Heer Jezus ons iets wil duidelijk maken. Hij wil dat we iets gaan begrijpen. Dit wonderteken wil dat we begrijpen dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat hij je dan een overvloed geeft. Hij zal zorgen dat het echt feest wordt. En de Bijbel die vertelt ons daar ook over. Als de Heer Jezus terugkomt, en als zijn koninkrijk op aarde volmaakt wordt, dan zal er een bruiloft zijn, de bruiloft van het Lam. En daar zal geen tekort en geen gebrek meer zijn, maar alleen nog maar overvloed en blijdschap. We gaan lezen uit Johannes 1 vanaf vers 48 tot hoofdstuk 2 vers 12. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 23 nu het eerste en het derde vers. Johannes 1 vanaf vers 48. En Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, en hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen we op Psalm 145, vers 3 en 4. Psalm 145, vers 3 en 4, na het amen van de verkondiging. En we luisteren naar Johannes 2, daarvan het 11e vers. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En het thema voor de preek is: Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Drietal gedachten: hij lenigt de nood, hij vernieuwt en hij schept vreugde en overvloed. Jezus openbaart zijn heerlijkheid en die heerlijkheid bestaat er dus uit dat hij de nood lenigt, dat hij vernieuwt en dat hij vreugde schept en overvloed geeft. Ja, gemeente, het zal je maar gebeuren op de mooiste dag van je leven, je trouwdag. De dag dat je als man en vrouw aan elkaar verbonden wordt en het huwelijk is gesloten en dan mag er gefeest worden. Natuurlijk. Maar dan zo halverwege het feest komt de eigenaar van de feestlocatie naar je toe. Kan ik u, bruidspaar, even spreken? En hij neemt je even apart. En hij vertelt je dat helaas de drank op is. Er is alleen nog maar water uit de kraan. Alle flessen frisdrank, wijn en noem het maar op, is allemaal leeg. Misschien nog een klein voorraadje, maar nooit genoeg om het hele feest nog mee verder te kunnen zetten. En dan, ja, dan zullen de feestgangers nee moeten horen. En je kijkt elkaar aan, hoe is dat nou mogelijk? Feest in volle gang, komen nog mensen binnen. Die waren wat later en die hebben straks alleen water. Hoe kan het? Heeft de ceremoniemeester misschien verkeerde aantallen doorgegeven? Blijft het restaurant zelf in gebreken? Te weinig ingekocht of heeft het te maken met je krappe budget? Je moest toch beknibbelen, bezuinigen en je had gehoopt dat het zou lukken. Ach, gemeente, dit zal je maar gebeuren op je bruiloft of op een huwelijksjubileum en je geeft een feest. En het gaat op die manier. Hoe zou je zich voelen? Wat zou dat met je doen? Misschien dat je het noodgedwongen maar wat luchtig opneemt, zo van, nou ja, het is niet anders, kan er ook niks aan doen. Dan maar water drinken. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je je ergens schaamt. Misschien ook wel boos bent op die of gene. Want je wilt toch gastvrij kunnen zijn. Je wilt toch dat op jouw feest de gasten het goed hebben. Nou gemeente, dit is er nou zo ongeveer aan de hand op dat bruiloftsfeest. Waar Jezus aanwezig is. En laat ons vanmorgen eens even verplaatsen naar de tijd van toen. Wij hebben allerlei soorten dranken, zeker voor zo'n gelegenheid. Maar toen was er niet veel meer keus dan water of wijn. En bij een feest hoorde natuurlijk wijn. Wijn had toen overigens veel lager alcoholgehalte dan in onze tijd. Het was ook een alledaagse drank, zo zeker wel. Maar toch ook weer net even wat bijzonderder en smakelijker dan water, het enige alternatief. En gemeente, als je de Bijbel erop naslaat, dan is wijn dus vervolgens ook in Israël het symbool van vreugde, van overvloed. Toen de Israëlieten uit Egypte waren getrokken, toen kwamen de verspieders terug, toen ze het land Kanaan hadden verkend, toen kwamen ze terug met een grote druiventros. Om te laten zien, dit is wat het land van God zegen geeft. Moet je kijken, hoe mooi. Daar kunnen we wijn van maken. En in Psalm 104 zingt de dichter over de goede gaven van God. En daar hoort ook de wijn bij. Er staat in Psalm 104 dit. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Dubbele punt. Wijn die het hart van de sterveling verblijdt. Wijn is dus een gave van God. Iets wat blijdschap geeft, waarover je verblijden kunt. En dat doe je als sterveling, staat er niet voor niks zo in Psalm 104. Sterveling. De dood omringt ons. Maar de Heere geeft de gave van de wijn om je hart mee te verblijden. Om je te verblijden in Hem, de Gever. Ja, gemeente, zo is wijn in de Bijbel gave van God. En natuurlijk, je moet het met mate gebruiken. Dronkenschap, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Dat is een zonde. Maar met mate gebruikt mag je ervan genieten. En dan geeft het vreugde. Nou, dat is natuurlijk vooral het geval op een bruiloft. Daar hoort vreugde te zijn. Want dat is de blijdschap over de liefde van man en vrouw. De blijdschap wat God gedaan heeft. Dat God hen aan elkaar geeft. Zoals het bedoeld was, zoals de Heer God het in het paradijs al had gezegd. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is blijdschap. Je zou het huwelijk kunnen noemen één van de twee, samen met de Sabbat, de rustdag, één van de twee overgebleven bloemen uit het paradijs, die er ook vandaag nog zijn. Waarvan je genieten mag. Wat mooi is, wat van God is. De liefde tussen man en vrouw. Weet je, zo is het ook op dit bruiloftsfeest. En Jezus is de gast. Maar dan is de wijn op. Iemand vraagt of er nog eens ingeschonken kan worden. Maar helaas, de schenkers zullen het misschien al een tijd lang hebben aanzien komen. Misschien dat er meer gasten op het feest waren afgekomen, dat kon gebeuren in die tijd. Of het bruidspaar was niet al te rijk en ze hadden te krap ingekocht. Maar er blijkt te weinig te zijn. En gemeente, wij zouden ons er ongemakkelijk over voelen, maar in die tijd, in die cultuur van toen, ging dat nog veel dieper, zoiets. Dat was een regelrechte schande voor dit bruidspaar. Daar zou jaren later nog over gesproken worden. Als ze dan door de straten liepen, dan zouden de mensen zeggen, oh, dat is dat stel, weet je nog? Bij een bruiloft, de wijn was op. Zo zou het gaan. Blijkbaar zijn ze niet in staat om een vreugdevol feest te geven. Ja, misschien moet je wel zeggen, het lijkt alsof de Heere God de zegen van het land Kanaan voor dit stel maar mondjesmaat geeft. En dan grijpt Maria in. Johannes noemt er telkens nog anders, de moeder van Jezus. Dat geeft haar nou juist een bijzondere positie. Niet dat ze Maria is, maar dat ze de moeder van Jezus, de Messias is. Dat ze de begenadigde is, waar ooit de engel Gabriel over sprak, toen hij aankondigde dat ze zwanger zou worden. En toen heeft Maria die prachtige lofzang gezongen. En toen de herders en de wijzen waren komen kijken om het kind te aanbidden in de kribbe, toen had ze alles wat daar gesproken werd in haar hart bewaard. Die Maria, gemeente. Die moeder van Jezus, die grijpt hierin. En ze gaat naar hem toe en ze tipt hem, ze hebben geen wijn meer. Gemeente, Maria die heeft verwachting van Jezus. Dat blijkt hier wel uit. Ze weet, hij is de Messias. De zoon van de Allerhoogste. En nu er nood is, nu kan hij er wat aan doen. Gemeente, zo mogen wij toch ook verwachting hebben van de Heer Jezus. Hij is de Verlosser, zo is hij gekomen. De Zoon van God, die kwam om zondaren zalig te maken. Die kwam om het koninkrijk van zijn vader te doen komen op aarde. Op die donkere aarde. Waar zoveel nood is. Zoveel gebrek. Waar het inderdaad zo is. Dat zelfs wat een echt feest zou moeten zijn. Wat helemaal goed zou moeten zijn. Dat toch altijd nog weer ergens een rafelrand heeft. Want een huwelijksfeest, dat zou alleen maar goed moeten zijn. Vol blijdschap en vreugde. Maar is het ook? Want je mist wel die vader, of die moeder, die broer of zus, overleden of afwezig vanwege een ruzie, hoe het ook maar is. Gemeente, is het niet zo dat in ons leven zelfs het allerbeste toch nog wel weer wordt overschaduwd? En nee, dat is geen doemdenken. Wij proberen er doorgaans mee om te gaan op die manier dat we zeggen, je moet daar niet te veel aan denken, je moet er niet aandacht aan geven, je moet uitgaan van het positieve. Maar gemeente, al te gemakkelijk ontken je het dan maar gewoon. Maar het is de nood van ons leven. Dit is de nood van de schaduw van het tekort, van schaarste. Het is de nood van de dood die zijn schaduw vooruitwerpt. Het is de nood van het bederf van het goede dat God geschapen heeft. En het was goed, zei hij, en bij de mens zei hij, het was zeer goed. Maar het is bedorven geraakt. Zoals een bloem prachtig bloeit, maar dan verschijnen er op een zeker moment bruine rafelranden en je weet, één voor één gaan die bloemblaadjes vallen. En daar blijft niks van over. Het verliest zijn glans en zijn pracht. Met hier geldt voor dit stel dat die prachtige bloem van het huwelijk, die paradijsbloem, het moet helemaal perfect zijn, helemaal volmaakt. Maar op dag één wordt het al overschaduwd door een lelijke rafelrand. De wijn is op. Tekort, met alle schaamte die het geeft. En dan gaat Maria naar Jezus toe. Ze brengt de nood van het bruidspaar bij hem. Gemeente, dat is het allerbeste wat je kunt doen. Naar Jezus toe gaan met zoiets. met die schaduwen, met die nood. Als je wordt geconfronteerd met het bederf van het goede, bij jezelf of bij iemand anders, dan mag je het bij Jezus brengen. En ja, Maria die komt natuurlijk niet alleen met haar nood bij Jezus, maar ook bij haar eigen zoon, in haar geval. En gemeente, als je dan het antwoord wat Jezus geeft, leest, wat vindt u daarvan? Is dat niet wat respectloos? Vers 4. Vrouw, zegt Jezus, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Soms zeggen pubers zoiets tegen hun ouders, als ze even niks met ze te maken willen hebben. En dan zeg je als ouder, joh, doe eens niet zo brutaal. Heb een beetje meer respect. Vrouw, dat klinkt voor ons heel afstandelijk in de oren. En nou is dat op zichzelf in het Grieks anders. Jezus die zal het later nog een keer gebruiken als hij aan het kruis hangt. Kunt Johannes evangelie. Nou zegt hij tegen Maria, zijn moeder, vrouw, zie uw zoon, Johannes. En zoon, zie uw moeder. Maar gemeente, waarom zegt Jezus dit? Nou, hij wilde mee laten zien, en Maria die moet dat ook weten, dat ze een stap terug moet doen. Want gemeente, Jezus is begonnen om in het openbaar zijn heerlijkheid te openbaren. Aan het begin van zijn Bijbelboek heeft de apostel Johannes het ook gezegd. Het woord is vlees geworden, lichaam geworden, het is kerstfeest geworden. Gods zoon is geboren in Bethlehem om onder ons te komen wonen. En waarom? Nou, zo schrijft Johannes in hoofdstuk 1, om ons zijn heerlijkheid te laten zien. De hemelse heerlijkheid van genade en waarheid. En tegen Nathanael heeft Jezus zojuist nog gezegd, Nathanael, van nu af aan zul je de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Je zult hemelse heerlijkheid gaan zien. De hemel open. En gemeente, hier begint het. Johannes die schrijft het in vers 11. Wat Jezus hier in Kana gaat doen, dat is het begin van de tekenen. En gemeente, dat is voor Maria ergens pijnlijk. Want vanaf nu is Jezus veel meer de zoon van de hemelse vader dan dat hij nog de zoon van zijn aardse moeder is. Maria's werk zit er eigenlijk op. Vanaf nu gaat Jezus aan het werk. Gods heerlijkheid moet zichtbaar worden. En in het antwoord dat hij hier geeft aan Maria, komt dat tot uitdrukking. Hij zegt niet dat hij niet helpen zal, maar hij zal het doen op zijn moment. Mijn uur is nog niet gekomen. Het moment waarop hij de heerlijkheid van zijn vader voor het eerst in volle omvang zal gaan laten zien. Het is er nu nog niet. En toch, gemeente, is het goed dat Maria haar nood en de nood van dat bruidspaar bij de Messias brengt. En het is goed als u dat doet. Hij wilde naar luisteren. Maar bedenk wel, verlossing, redding, verhoring op het gebed brengt hij op zijn tijd en op zijn manier. Wat heb ik met u te maken? Ja, gemeente, hij is ons niks verplicht. Als die redt, als die helpt, als die zegent, dan is het uit genade. Wanneer die je weer opzoekt, misschien wel na lange tijd, dan is het iets wat die geeft, waarvoor je hem mag danken. Maar hij is niets aan je verplicht. Het is genade. En tegelijkertijd, weet je, juist in onze nood wil hij zijn heerlijkheid openbaren. Juist daar waar we vastlopen, daar wil hij komen met zijn heil in het donker van onze zonde en onze schaamte, van ons tekort, staat daar opeens een redder die alles anders maakt. Want dan kom ik bij het tweede, hij vernieuwd. Gemeente, Jezus weet raad met de nood, met de verlegenheid op deze bruiloft. En Maria die had nog tegen de bediende gezegd, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Ze moet dan weliswaar als moeder terugtreden. En ze kan haar zoon niet dwingen. Maar de verwachting blijft. En Jezus die zegt inderdaad wat. Het vlees geworden woord van God, gemeente, spreekt. En er zijn 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Moeten flinke vaten zijn geweest. Van zo'n 80 tot 120 liter. En dat dan 6 keer. En die vaten die staan daar omdat dat moet. Zo schreef de wet het voor. Je moest je reinigen voor je ging eten en ook daarna weer. Handen en voeten wassen, opdat je niet onrein zou zijn. Was voor de Joden van grote betekenis. Groter dan alleen maar dat je je handen wast voordat je gaat eten. Het had te maken met het houden van Gods wet. Nou gemeente, dat water, dat is er nog genoeg op die bruiloft. Dat kunnen ze ook zo bijvullen. Jezus draagt het de bediende op, vul die vaten helemaal tot de rand. Want die zou het zo kunnen zeggen, het water van de wet is er voldoende. In dat opzicht is er ook niks illegaals aan het feest. Er kan gewoon gegeten en gedronken worden, zonder dat de mensen de wetten van Mozes overtreden. Maar wijn, de blijdschap erin, ja dat is weg. En wanneer Johannes dan aan het einde van deze geschiedenis in vers 11 schrijft dat dit het begin is van Jezus tekenen, in zijn evangelie geeft Johannes ons er maar 7 door, 7 wondertekenen van de Heer Jezus. Zijn er veel meer gebeurd, dat weten we uit de andere evangeliën. Johannes die vertelt ons er maar 7, getal van de volheid. Weet je dan gaat het hier niet alleen maar om begin, je kunt het ook vertalen hier in vers 11 met het beginsel. Dit is nummer 1 uit de reeks van 7. Dit is het beginsel, het uitgangspunt van Jezus tekenen, van Jezus heerlijkheid. Dit wonderteken is het uitgangspunt van heel Jezus werk. Gods heerlijkheid openbaar. En is dat dan niet dit gemeente dat Jezus van het water, van de wet, van zijn vader, wijn maakt. Is dat nou niet wat Jezus is komen doen, gemeente? Kijk, hij had ook gewoon een lege wijnkruik kunnen nemen. En gaan schenken. Een beetje op de manier van die 7 broden en die 2 visjes. Toen begon Jezus dat brood te breken en het ging maar door. En er was een overvloed, 12 manden. Te veel. Maar hier moeten de bedienden de watervaten van de reiniging vullen. En daaruit schept Jezus. En hij maakt van water wijn. Van voorschriften blijdschap, vreugde, feest. En gemeente, ziet u dan het heerlijke van dit allereerste wonder? Ziet u dan het heerlijke van Christus? Hier zit nou eigenlijk alles in. In ons leven ontbreekt zo vaak de vreugde. Wij kijken vaak tegen de bodem van het glas aan. En het is leeg. Misschien is dat bij jou ook wel op dit moment zo. En de vreugde is eruit. En je geloof, dat stelt in je beleving helemaal niks voor. Je vindt bij jezelf alleen maar tekort en zonde. En het is ook op met de kracht om er nog tegen te vechten, om er nog wat aan te doen. En je hebt je handen misschien wel stuk gewassen. En dat heb je niet alleen maar gedaan vanwege het coronavirus. Maar je hebt het ook met je hart geprobeerd. En je hebt het geprobeerd schoon te wassen. Want Gods wet wijst je immers op je zonde. Op wat er scheef zit. Maar het is wel zo'n beetje op nu. Je bent het wassen moe. Het geeft je geen vreugde. En een jongere zegt, leven met God. Is dat mooi? Je moet juist toch van alles dan? Voorschriften waaraan je je moet houden? Maar kijk nou wat Jezus doet, gemeente. Achter de schermen van het feest redt hij het feest. En hij verlost het bruidspaar van de schande van hun tekorten. En hij maakt van water dat vooral te maken heeft met je moet dit en je moet dat. Van dat water maakt hij vreugdewijn. Daar waar Jezus zijn heerlijkheid openbaart. Ja, gemeente, dat is zijn heerlijkheid. Dat is dat hij vernieuwt. Dat hij het feest vernieuwt, dat hij het water vernieuwt. Dat water wordt van afwaswater, drinkwater, ja, het wordt wijn. Waar je blij van wordt. Gemeente, waar Jezus komt en waar je als Maria gaat verwachten. Het gaat verwachten van hem. En waar je als die dienaren gaat doen wat hij zegt. Als je je door hem laat leiden, dan neemt hij je nood weg. Dan neemt hij je schande weg. En dan vernieuwt hij je van binnenuit. Waar je zijn heerlijkheid gaat zien en erop gaat vertrouwen. Gemeente, daar wordt je hart anders. Achter de schermen gebeurt het. Want gemeente, dat is de gebruikelijke manier waarop de geest van deze Jezus die heerlijkheid van God ook in je hart neerlegt. Achter de schermen. Maar daar gebeurt het. In het verborgene. Daar komt in plaats van somberheid blijdschap in God. Weet je, hoe profeteerde Jesaja dat al in hoofdstuk 40? Als God zijn volk gaat troosten, dat is dat hoofdstuk over de troost, dan geeft hij de vermoeide kracht, staat. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Daar hebt u het. Vernieuwen. En hier is Jezus. En hij is er ook vandaag. En dan mag u naar hem toe gaan en het tegen hem zeggen: Heere, de wijn is op. Mijn blijdschap is op. Ik kijk tegen de bodem van het glas. En dan mag je verwachten. En ja, dat is soms ook wachten. Op zijn tijd, zijn uur. Maar dan toch verwachten. In geloof. Tot hij achter de schermen zijn vernieuwende werk heeft gedaan. En het dan zegt: nu. Schep er nu iets uit. En breng het naar de ceremoniemeester. En gemeente, wat blijkt dan? Dan blijkt dat hij het beste voor het laatst bewaard heeft. Want dat is tenslotte het derde. Hij schept vreugde en overvloed. De dienaren die brengen wat bij, van dat water uit die vaten bij de leider van het feest, de ceremoniemeester. En we weten de uitkomst. Hij verwondert zich. Hij proeft en hij snapt er niks van. Het was gebruikelijk om aan het begin van het feest de goede wijn te drinken. En wanneer iedereen het nodige gedronken had, ja, dan werd er mindere geserveerd. Want dan luisterde het zo nauw niet meer. Maar de leider van het feest vraagt aan de bruidegom: waarom heb je de beste wijn tot het laatste bewaard? Want dit is heel goede wijn, beter dan die we hadden. De best denkbare wijn. Ja, gemeente, het antwoord op die vraag, dat is dat Jezus zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Die heerlijkheid van genade en waarheid. En die waarheid, dat is dit. Dat hij bij machte is om te vernieuwen. Dat hij gekomen is om zijn heerlijkheid te geven. Weg te geven. En als hij dat doet, gemeente, dan doet hij dat maar niet half. Dan is er een overvloed. Dan is het zo overvloedig dat je je verwondert. Hoe kan dit? Christus' genade, gemeente, is niet zuinig, maar die is ruim. En het evangelie is niet zuinig, het is ruim. Zijn bloed dat ons reinigt van al onze zonden en tekorten. Het is er niet maar een beetje. Hij die al je schande wegneemt. Hij neemt er niet maar een stukje van weg. Hij doet het in ruime mate. Het is er voor de grootste van de zondaar. En ja, dan vraagt dat van ons geloof. Vers 11 eindigt daarmee. Als Jezus zijn heerlijkheid zo is begonnen te openbaren, dan staat er dat zijn discipelen in hem geloofden. Ze stellen hun vertrouwen op deze Jezus. Ze erkennen dat hij de redder is. En ze hebben hem nodig en ze gaan hem volgen. Ze gaan naar hem luisteren, ze gaan doen wat hij zegt. Gemeente, dat is de weg die ik u mag wijzen vanmorgen. Want Christus wil zo graag dat u in zijn heerlijkheid zult delen. Hier op aarde al en eenmaal in volle heerlijkheid, in volle glorie. En die overvloed van genade en ontferming, gemeente, die wil hij aan u geven. Hij wil zo graag dat je het zult vinden. Dat je leven niet maar overschaduwd wordt door alles wat het moeilijk maakt, door alle tekort. Maar dat je mag leven in die vreugde en hem daarmee mag eren. Het is zijn heerlijkheid en het is de heerlijkheid van zijn Vader dat die blijdschap in je hart zal leven en dat je je verwondert. Wat is hij goed? Wat is hij machtig? En hij bewaart het beste voor het laatst. Vertrouwt u uw weg dan aan de Heere toe. Volg je hem als discipel, als leerling. Maar dat betekent dat je zijn woord leest en hoort en dat je je telkens weer verwondert. En met een dankbaar hart hem eert. Hij die blijdschap geeft en die je eens ten volle zal laten delen in zijn overvloed van genade en heerlijkheid. De ceremoniemeester zei: u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Veelzeggend. En nee, gemeente, wij krijgen vandaag de dag niet altijd alles wat we verlangen. Jezus laat zich niet dwingen en dirigeren. Wij moeten het vaak nog doen met een nog niet. Maar dat nog niet belooft wel wat. Dat belooft straks wel. Straks zal de hemel opengaan. Dan heffen we een loflied aan. Dan zijn er overlopende bekers, gevuld met de beste wijn. Dan is het tekort voor goed voorbij. Dan wordt het vrolijker dan ooit. Ben je er straks bij? Zalig ben je, als dat je toekomst is. En arm ben je, als je hem nog niet kent, niet volgt. Want dan loop je steeds weer aan tegen je tekort van mensen om je heen en van jezelf. Er is maar één weg om eraan te ontkomen. Die weg van geloof. Van hem zoeken, hem volgen, op hem vertrouwen. En dan mag nu je gemoed al vol worden. Vol blijdschap, vol van nieuwe kracht en frisse moed. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere Jezus, we danken u dat u kwam naar deze aarde om uw heerlijkheid te openbaren. En Heere, het is heerlijk om dat ook vanmorgen te mogen zien. U gaf het ons te zien. Ja, Heere, geef dat we het inderdaad gezien hebben. Met ogen van geloof. Want Heere, daarvoor moet u ons vernieuwen. Om die blijdschap te ervaren. Wilt u dat doen? Als dat nog niet gebeurd is. Wilt u het ook weer opnieuw geven? De vreugde in u. Als we het kwijt zijn geraakt. Als we aan onze kant vooral de tekorten zien. De schaarste. En Heere, wat kan het soms schaars zijn in ons geloof, in ons dienen van u. Wat staan we er soms akelig op. Maar Heere, u weet toch van onze tekorten. Ons gebrek, Heere, dat is bij u bekend. Wilt u ons dan genadig zijn, want we staan schuldig voor uw aangezicht. Maar neemt u het weg alstublieft. En vervul ons met de verwondering en de dankbaarheid en de blijdschap. Geef ons zicht op de overvloed die komen zal. Ja, Heere, waar we soms ook nu al iets van mogen proeven. In goede gaven die we uit uw hand ontvangen. Waarvan we mogen genieten. Misschien maar kleine dingen, maar voor ons toch dan heel groot en waardevol. Heere, wij danken u dat u uw woord liet verkondigen. Laat het met ons mee mogen gaan, ook in het vervolg van deze dag. Zegent u ons als we vanmiddag opnieuw door u geroepen worden om samen te komen. Als opnieuw een dienst mag worden belegd. Zegt u dominee Van Roekel die dan hoopt voor te gaan. En wilt u vanuit uw woord ons opnieuw dan onderwijzen. Opdat wij vervuld zullen raken van u. Van uw woord. Dat we daaruit zullen leven. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Laat uw koninkrijk mogen komen. Wilt u hen die niet bekeerd zijn, maar zonder u door het leven gaan, stilzetten. Als ze op het pad komen van christenen. Maak van ons ook getuigen van uw goede, lieve naam. En Heere, laat het zo mogen zijn. Dat we oog hebben voor onze naasten. Ook voor de nood van onze naasten. Zoals Maria oog had voor de nood van het bruidspaar. Geeft u ons ook ogen om dat te zien. Heere, wij bidden u voor alle die in nood zijn. Wij bidden u voor de zieken in de gemeente. Voor hen die te maken hebben met de zorgen van het ouder worden. Wij bidden u voor kinderen en jongeren. Nu ze thuis hun schoolwerk moeten doen, hun opleiding moeten volgen. Heere, wees u ze nabij. Wees u ook de ouders nabij. Wij willen u bidden voor het personeel in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in de thuiszorg. Wij bidden u, Heere, voor onderwijzend personeel. Zegent u een ieder in alles wat daarin op ons afkomt, juist ook in deze tijd. Wij willen u bidden, Heere, of u wil zijn met onze kerken hier in Veenendaal. Laat ook hier in Veenendaal uw woord als een licht op de kandelaar mogen zijn. Geef dat het helder mag branden. Wij bidden u voor allen die te maken hebben met depressiviteit, met psychische moeite en klachten. Heere, wees u erbij en geef dat we ook in die dingen op u ons vertrouwen zullen stellen. Geef ons daarvoor ook het geloof en de kracht. Heren, wilt u met ons meegaan als we straks hier vandaan gaan, als de zondag zich vervolgt? Laat het een heilige dag mogen zijn, een dag die apart gezet is voor ons ook, voor uw dienst. Geef dat we hem zo mogen beleven en invullen. Wij bidden u voor hen die eenzaam zijn. Wilt u ook hen nabij zijn en nabij komen? Heren, zo willen we dit alles aan u bidden. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Meent u mag uw gave geven als een offer van dankbaarheid via een overschrijving ook vanuit deze dienst. En laten we tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 67. En daarvan het eerste vers, Psalm 67, vers 1. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.